Goedemorgen broeders en zusters, we lezen met elkaar uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 31 tot 39. Wij vervolgen onze studie van de Romeinenbrief in hoofdstuk 8. Vers 31 tot en met 39. Wij lezen met elkaar het heilig woord van God. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heer is. Tot zover onze schriftlezing. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, u zou het mij misschien niet aanzien, maar op de lagere technische school was ik een geliefde pestobject. Ik zal daar ongetwijfeld zelf ook aanleiding toe hebben gegeven. Maar ik werd regelmatig Eppo genoemd. Ik werd regelmatig in een hoek gedrukt en belachelijk gemaakt. Zeg Maarten, moet je niet naar de kerk? Maarten, moet je niet bidden? Oh, pardon, dat was een vloek. En soortgelijke opmerkingen. Menigmaal liep dat uit op een gevecht, want Maarten liep niet met zich zonnen. Toen dat eens tot een uitbarsting kwam, koos de directeur van de school openlijk mijn kant. En geloof het of niet, maar sindsdien waren de confrontaties aanzienlijk minder. En wat belangrijker is, ik voelde mij stukken veiliger en vrijer. Ik genoot de bescherming van de directeur. Les. Als de juiste persoon maar voor je is, doet het er niet meer toe wie er tegen je zijn. Dat is feitelijk wat Paulus in het laatste gedeelte van een van de meest gelezen hoofdstukken uit de Bijbel zegt. Romeinen hoofdstuk 8. In dit gedeelte zet hij het heiligingsleven, ofwel het normale christelijke leven, uiteen. Het leven door de geest. Dat is een leven waarin zonden worden overwonnen, waarin de zondemacht wordt teruggedrongen en wij groeien in de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dit heiligingsleven is mogelijk omdat de Heilige Geest in ons woont en ons motiveert en kracht geeft. Dat is wat wij leerden in vers 1 tot 13. Ten tweede is dit heiligingsleven mogelijk omdat wij verzekerd zijn van onze positie als zonen / kinderen van God. Vers 14 tot 17. En ook is dit heiligingsleven mogelijk omdat ons een glorieuze toekomst wacht. Vers 18 tot 27. En ook is dit leven mogelijk omdat de Heere soeverein alle dingen doet medewerken ten goede. Vers 28 tot 30. Stuk voor stuk geweldige waarheden, stimulansen om je toe te leggen op de levensheiliging. Op radicale, onverschrokken navolging van de Heer Jezus Christus. En daarmee bedoelen we dat heiligingsleven, het normale christelijke leven. Het leven waarin wij gevormd worden naar het beeld van Jezus. Waarom? Omdat de Heer alleen in hem aan zijn optimale eer komt in ons leven. In vers 31 tot 39, het schriftgedeelte van deze morgen, wordt daar nog een laatste motivatie aan toegevoegd. Dit heiligingsleven, het normale christelijke leven, het leven door de geest is mogelijk omdat de Heere aan onze kant staat. God is voor ons. Lees maar mee, Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Daarmee doelt Paulus op de voorgaande 30 versen en dan heel in het bijzonder die belofte en garantie dat de Heere het zuchten van de kinderen van God en het zuchten van de schepping en zelfs het zuchten van de geest zal veranderen in de heerlijkheid en dat hij in het hier en nu alle dingen soeverein doet meewerken ten goede. Wat zullen we over al deze dingen zeggen die we tot nu toe geleerd hebben? Wat zou jij nu zeggen? Nou, als je in de plenary zit, zeg je misschien, nou, jij hebt makkelijk praten, jij bent gezond, jij hebt geen pijn, jij staat financieel niet met de rug tegen de muur. Jij kunt makkelijk zeggen dat de Heer alle dingen doet meewerken ten goede. En dat hij in mijn ellende werkt naar de raad van zijn wil. Misschien is dat wat jij zegt. Misschien zeg je wel, ja, maar als jij in mijn schoenen zou staan, zou je wel anders piepen. Je moest maar eens een paar uur of een paar weken mijn rugzakje dragen. Je hebt er niet de flauwste notie van wat ik allemaal moet doormaken. En dat is een emotioneel begrijpelijke reactie. Maar voordat je zo'n reactie geeft, moet je wel even bedenken door wie deze tekst wordt geformuleerd. De apostel Paulus is hier aan het woord. En als er iemand geleden heeft, dan hij. Moet je maar eens horen naar wat hij in 2 Korinthe 11 zegt. Daar spreekt hij over ingespannen arbeid, bovenmatig geslagen worden, gevangenschap, doodsgevaar, 5 maal de 40 min 1 zweepslagen, 3 maal met een roede gegezeld, 1 maal gestenigd, 3 maal schipbreuk geleden, een heel etmaal in volle zee doorgebracht, in gevaar door rivieren, door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, honger, dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Paulus heeft recht van spreken als hij zegt dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. Immers, de apostel heeft onnoemelijk veel geleden. En wat zegt hij nu in antwoord op die 30 voorgaande verzen? Wat zullen wij over deze dingen zeggen? Paulus beantwoordt zijn eigen vraag in de vorm van 5 retorische vragen. Dat zijn vragen waarin het antwoord ligt opgesloten. En deze 5 vragen met hun geïmpliceerde antwoorden leren ons iets over de Heere God. Laten we vandaag een hernieuwde ontmoeting hebben met de Heere en hem beter leren kennen. De eerste vraag waarmee Paulus zijn oorspronkelijke vraag, wat zullen wij van deze dingen zeggen, gaat beantwoorden. De eerste vraag leert mij de Heere kennen als mijn beschermheer. Lees maar mee vers 31, we gaan systematisch door de tekst heen. Vers 31b, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Er staat hier, als God voor ons is, alsof het om een voorwaarde gaat. Als dat het geval is, dan... Maar feitelijk gaat het hier om een vaststaand gegeven. Met andere woorden, hierover hoeft niet de minste twijfel te bestaan. God is voor ons, zonder enige twijfel of onzekerheid. Hier mag je van verzekerd zijn. De Heer is voor je. Helaas moet gezegd worden dat er nogal wat christenen zijn die menen dat de Heere God tegen hen is. Uit de omstandigheden van hun leven, de tegenslag, de moeite, de pijn, het verdriet, menen zij te moeten concluderen dat de Heere de kant van de tegenpartij heeft gekozen En dat hij zich tegenover hen heeft opgesteld en op hun ellende uit is. Want, zo redeneren zij, als God toch voor mij zou zijn, zou ik niet zoveel moeten lijden. Zou niet zoveel verdriet en ellende zijn. Maar gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo is het niet. Die redenatie klopt ook van geen kant. God is niet tegen ons. De moeite in jouw leven, wat ze ook zijn, zijn geen bewijs dat God tegen jou is. Hij is voor jou. Hij staat aan jouw kant. Hij is op jouw hand. Hij is voor jou. Hij is jouw God en jouw vader. Als je zo'n vader hebt, maakt het feitelijk niet meer uit wie er tegen je zijn. De Heere, de Almachtige, is voor mij. Dat maakt je in een bepaald opzicht onaantastbaar. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Nou, er zijn altijd wel mensen, zelfs christenen, die tegen ons zijn. En daarbij is ook de vijand van God tegen Gods kinderen. Hij is op hun ondergang uit, hun nederlaag. Daarbij is onze oude zondige natuur tegen ons. Die brengt ons het liefst zo snel mogelijk weer terug onder de regeringsmacht van de zonde. Soms zijn er ongelovigen die tegen ons zijn. Misschien vanwege de onverklaarbare vrede waaruit wij leven, of vanwege de zonde die wij afwijzen, of simpel vanwege de vijandschap jegens de Heer Jezus Christus. De Bijbel leert dus niet dat je als gelovige geen tegenstanders hebt. Integendeel, maak je borst maar nat. Er is niet aan te ontkomen dat er mensen en machten en soms zelfs broeders tegen je zijn. Ook de Heer Jezus Christus had met tegenstanders te maken. En daarom dat ook wij tegenstanders zullen hebben. In deze gemeente hoor je dus niet dat je geen tegenstanders hebt. Nee, je zult horen, je hebt tegenstanders. Maar eigenlijk maakt het niet uit wie onze tegenstanders zijn. Zolang wij ons bewust zijn van de grootheid van onze God en vertrouwen op zijn soevereine zorg, hebben wij niets te vrezen. Geen macht, geen mens kan voorkomen dat wij behouden in de hemelse heerlijkheid aankomen. God is voor ons. Hoor je het? Dringt het tot je door? Landt het in je hart? God de Heere, dat is niet de eerste, de beste. Dat is de ene ware, levende, grote schepper van hemel en aarde. Hij is voor ons. Het is die grote verbondsgod. Die grote, die almachtige God, hij is voor jou. Daarom kan niemand ons het eeuwig heil en de toekomstige heerlijkheid ontnemen. We zullen zeker tot ons doel komen. Nu is het de bedoeling dat wij dit met elkaar gaan geloven. En wanneer je het gelooft, bewerkt dat innerlijke vrede en een zekere onaantastbaarheid. Want hoeveel ook onder ons zijn niet bang voor andermans misnoegen, vijandschap, beledigingen, koude blikken en woorden. En daarom zijn we van nature geneigd om mensen te behagen in plaats van God. Maar wanneer je beseft dat God voor jou is, zul je erop gericht zijn om hem te eren en hem te behagen en geen mensenbehager te worden. Paulus zegt als ware, denk hier toch eens over na. God, voor mij? Nou, neem al je tegenstanders eens aan één kant. En weeg dat eens af tegen de soevereine, almachtige en eeuwige God die voor jou is. En je hebt het antwoord. Wie is allemaal tegen je? Plaats daar die Heer nou eens tegenover je. Als God voor je is, heb je toch niets te vrezen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Antwoord. Maakt niet meer uit. Deze vraag leert mij God kennen als mijn beschermheer. De tweede vraag leert mij de Heere kennen als mijn voorziener. Vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Je kunt je afvragen of Paulus bij het schrijven van deze tekst niet heeft gedacht aan Abraham, die bereid was om zijn zoon op het altaar te offeren. Of die bereidvaardigheid van hem om Isaac te offeren, zegt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik uw rijk zegenen. Niet onthouden. Dat is hetzelfde woord, maar wat in onze tekst met niet gespaard is vertaald. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft? In het geval van Abraham trad de Heere natuurlijk tussen beiden en voorzag in een offer, in een ram. Echter op Golgotha kwam er geen goddelijke tussenkomst. De Heere heeft zijn enige zoon, zijn liefste, overgegeven, niet gespaard. De volheid van de hemelse heerlijkheid, het juweel van de hemel, heeft hij voor ons overgegeven. God gaf zijn liefste om in onze plaats en voor onze zonde aan het kruishout te sterven. Nu, als de Heer dat voor ons gedaan heeft, gemeente, als hij dat gedaan heeft, hè, als hij dat immense goddelijke offer gebracht heeft, dan zal hij zeker voorzien in alles wat wij in het hier en nu nodig hebben om tot eer van hem te kunnen leven en om straks behouden aan te komen in het hemels vaderhuis. Zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Jazeker zal de Heere dat doen. Hij zal in alles voorzien wat nodig is om aan onze scheppingsopdracht te kunnen beantwoorden. Paulus gebruikt hier hetzelfde argument als in Romeinen 5 vers 10. Als God het moeilijkste gedaan heeft, zijn zoon gegeven, zal hij zeker het minder moeilijke doen, namelijk in alles voorzien wat wij nodig hebben. Kijk, als je bij de juwelier een zeer kostbare ring hebt gekocht voor je vrouw en zij wil die kostbare ring in een juwelenkistje kunnen opbergen, dan zul je haar dat kistje toch niet onthouden? Dat zou absurd zijn. Dat is hetzelfde. Hoe zal hij, die zijn eigen zoon gegeven heeft, niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven heeft, ons met hem ook niet al het andere wat je nodig hebt schenken? Wat een geweldige tekst. Ja, hij zal ons alles schenken. Alles wat nodig is om tot eer en verheerlijking van de Heere te kunnen leven en om straks behouden in de hemel aan te komen. Zie je de logica? Stel, ik moet twee opdrachten uitvoeren, waarvan de eerste verreweg het zwaarste en het moeilijkste is en wat mij het meeste kost. Wanneer ik deze eerste opdracht met succes heb uitgevoerd, zal niemand er meer aan twijfelen dat ik ook die tweede opdracht met succes zal uitvoeren. Of stel een ander voorbeeld. Dat je voor de verjaardag van een van je kinderen een prachtige fiets hebt gekocht, maar de banden staan leeg. Dan onthoud je kind toch niet de lucht in zijn banden nadat je al dat geld hebt uitgegeven aan die fiets. Wat voor vader zou je zijn? Als je het moeilijkste gedaan hebt, datgene wat jou het meeste heeft gekost, dan zul je zeker het minder moeilijke doen. Nou, denk je dat de Heer een minder liefhebbende vader is? Ik bedoel, als hij ons de nummer 1 van de hemel gegeven heeft, als wij het beste, het kostbaarste, het liefste van hem hebben ontvangen, denk je dan ook niet dat hij in alles zal voorzien wat nodig is om behouden aan te komen in het vaderhuis? Jazeker, hij zal ons met Christus alle dingen schenken. Let op voor alle duidelijkheid. Paulus heeft het hier niet over materiële zaken. Het gaat hier niet om een lang en gezond en voorspoedig en financieel onbekommerd leven. Dat wordt hier niet en verder nergens in de Bijbel geleerd. De Heer Jezus zegt dat het leven niet bestaat uit de overvloed van de dingen die wij bezitten. Nee, Paulus heeft het hier over alle dingen die nodig zijn om een behouden aankomst te verzekeren. Hij heeft over alle dingen die nodig zijn om mij te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. In alles, maar dan ook werkelijk in alles, zegt de Heer, zal voorzien worden. Daar staat de grote voorziener persoonlijk garant voor. Hoe komt het toch dat er zoveel de christenen zijn die Christus niet geheel en al willen navolgen? Dat er niet meer christenen zijn die bereid zijn om hun eigen wil en wensen opzij te zetten en om onvoorwaardelijk gehoorzaam te worden aan het woord en de wil Gods? Zou de verklaring daarin gezocht moeten worden dat ze bang zijn dat ze iets zullen missen in het leven? Als zij ze geheel en al gewonnen geven aan Christus, misschien lopen ze dan wel iets mis. Misschien dat God hen iets onthoudt wat zij voor hun geluk nodig denken te hebben. Packer zegt in zijn boek God leren kennen, dat boek wat we op de kringen met elkaar gaan bespreken. Packer zegt in zijn boek God leren kennen, eens zullen wij zien dat niets, letterlijk niets, wat dat geluk had kunnen vergroten, ons onthouden is. En dat niets, letterlijk niets, wat dat geluk had kunnen bederven, in ons bezit is gebleven. Zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Deze tweede vraag leert mij de Heere kennen als mijn volmaakte voorziener. De derde en ook de vierde vraag leert mij de Heere kennen als mijn hemelse verdediger. Mijn hemelse verdediger. In vraag 3 en 4 gaat het om hetzelfde gegeven. We worden door deze twee vragen als het ware in de rechtszaal teruggebracht, waar we voor de goddelijke rechter van hemel en aarde moeten verschijnen. En de aanklager is niemand minder dan Satan in eigen persoon. De aanklager van de broeders, zoals Openbaring 12 vers 10 zegt. Maar wij, de aangeklaagden, hebben een geweldige verdediging, een geweldige advocaat. Lees maar mee vers 33. Vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Weet u dat woord beschuldigingen inbrengen, dat is een juridische term en het duidt op een officiële aanklacht. En dat is precies wat de duivel, de aanklager, probeert te doen. Dat deed hij ook bij Job. Hij verschijnt voor de rechter van de hemel en de aarde en hij zegt, ja maar u laat Maarten Ezing, ik ga toch niet de hemel binnen. Weet u dan niet wat voor afschuwelijke zondaar hij is? Wat voor verdorven gedachten hij soms heeft? Wat voor onvriendelijke woorden er soms uit zijn mond komen? Welke lelijke dingen hij gedaan heeft? Hij is een onwaardige, onheilige nietsnut. Wijs hem af. Laat hem niet binnen. Het trieste is, hij heeft nog gelijk ook. Zijn aanklachten zijn op onweerlegbare wijze gefundeerd. Wat dat betreft komt de aanklager beslagen ten ijs. Maar waar het in dit vers nu om gaat is dat het allemaal niet meer uitmaakt. Er staat hier, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En dan staat er, God is het die rechtvaardigt. De rechter zelf heeft ons met de feiten op tafel rechtvaardig verklaard. Hoe heeft hij dat gedaan? Doordat hij ons het volmaakte, zonderloze leven van zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft toegerekend. Wij hebben een verklaring van onschuld ontvangen. Een verklaring van onschuld ontvangen van de rechter van hemel en aarde. En als de alwetende God met al zijn kennis van ons zondige hart ons rechtvaardig verklaart, verstommen alle aanklagers. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand, kan tegen zijn uitspraak in beroep. Nergens kan de aanklager meer met zijn aanklachten terecht. De zaak is gesloten, de dossiers vernietigd. Vraag, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dat wil zeggen, hij is het die verklaringen van onschuld uitgeeft. Met andere woorden, wie zal beschuldigingen inbrengen? Geen mens en geen duivel. Vraag 4, vers 34. Wie is het die verdoemt, veroordeelt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal verdoemen? Wie zal veroordelen? Nou, er zijn er genoeg die dat proberen, laten we eerlijk zijn. Ons geweten kan één van die stemmen zijn die ons veroordelen. De bijpraters in je eigen hart. Jij een christen? Jij denk je echt dat jij een kind van de levende God bent? Ons geweten kan ons lelijk aanklagen. Soms zijn er ongelovigen die op ons inconsequente gedrag wijzen. Er is per slotverrekening altijd wel wat te vinden. Niemand van ons is volmaakt. En ook de Satan, die spreekt de ene naar de andere veroordeling uit. En dat nogmaals niet ongegrond. We hebben allemaal nog onze zonden en tekortkomingen. De ene naar de ander steekt zijn beschuldigende vinger naar ons uit. Soms ook broeders en zusters, van wie het niet had verwacht. En ze roepen schuldig, schuldig bij je, schuldig. Maar wat zegt de tekst? Al deze aanklagers komen nergens met hun beschuldigingen. Waarom? Nou, allereerst omdat ze zelf schuldig zijn. De schuldige kan een andere schuldige niet aanklagen. En weet je waarom nog meer? Vers 34, let op de opbouw. Christus is gestorven. Wat meer is, opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Jezus Christus is de rechter van alle mensen. En hij is de enige die het recht heeft om ons te veroordelen. Maar in plaats van ons te veroordelen, is hij het juist die door zijn dood en opstanding onze zondenschuld heeft betaald en aan de rechterhand van God voor ons pleit en voor ons op de bres staat. Hij die de schuld van onze misdaden heeft gedragen, is ook onze advocaat, onze verdediger. Hij pleit als onze vriend en oudste broeder bij de rechter van de hemel en aarde. Hij pleit voor onze zaak. Denkt u ook niet dat de Vader de Zoon zal verhoren? Hoe zouden wij ooit veroordeeld kunnen worden met zo'n geweldige advocaat? Herinner u, Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling. Voor wie? Voor hen die in Christus Jezus zijn. En als u hier wat vaker komt, weet u precies wat daarmee bedoeld wordt. Dit is een van die 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over onze positie in Hem, in Christus. En wanneer je door de Heilige Geest op het moment van het geloof, de wedergeboorte, in Christus bent gedoopt, is er geen veroordeling, geen verdoemenis. Dat is de samenvatting van deze eerste vier vragen. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als er twee woorden zijn die de laatste vraag samenvatten, dan zijn dat de woorden geen scheiding. Geen scheiding. Met deze vijfde en laatste vraag leren wij de Heere kennen als onze bewaarder. Onze bewaarder. Lees maar mee, vers 35. Vers 35. Paulus begint met de vraag, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie? Welke macht? Welke personen? Maar voordat hij in vers 38 en de 39 deze personen noemt, wijst hij eerst op allerlei omstandigheden. Dus eerst de vraag, wat ons zal scheiden? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En daarna de vraag, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar we beginnen met de vraag, wat ons zal scheiden van de liefde van Christus? En dan gaat hij dingen noemen die mogelijk in je denken een aanleiding zouden kunnen zijn in je persoonlijk leven om op een gegeven moment te zeggen, nou, ik geloof niet meer. Op het moment dat je over deze onderwerpen spreekt, zijn er altijd mensen die zeggen, ja, na al die dingen die genoemd zijn, ja, maar ik zelf kan nog wel van de Heere weglopen. Ik zelf kan nog wel Het genadewerk van God ongedaan maken in mijn leven. Nou, om dat tegen te spreken, noemt Paulus hier een hele hoop omstandigheden die mogelijk aanleiding zouden kunnen zijn om dat te zeggen. Maar let goed op het geïmpliceerde, ontkennende antwoord in deze tekst. Nogmaals, deze vijfde vraag leren wij de Heere kennen als onze bewaarder. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar eerst, wat zal ons scheiden? Kan verdrukking, dat is het eerste wat ik noem, kan verdrukking ons van de liefde van Christus scheiden? Letterlijk wijst dit woord op druk van buitenaf. Alsof je zeg maar tussen in een bankschroep zit en beide kanten worden aangedraaid en er wordt grote druk van buitenaf op je uitgeoefend. Financieel zou dat kunnen zijn, fysiek, pijn, relationeel, wat het ook is. Grote druk van buitenaf. Kan die grote druk, die verdrukking, kan die je scheiden van de liefde van Christus? Is het je water je tot aan de lippen gestegen? Het kan je niet scheiden, zegt Paulus, van de liefde van Christus. En benauwdheid. Er wordt nu ten tweede gesproken over benauwdheid. Dat woord verdrukking wijst op iets wat van buiten komt, maar dat woord benauwdheid duidt op innerlijke nood. Misschien wel als gevolg van de verdrukking van buitenaf. Kan innerlijke nood of onrust jou scheiden van de liefde van Christus? Nee, benauwdheid kan jou niet scheiden van de liefde van Christus. Je voelt dat wel zo, want je voelt je niet geliefd op dat moment. En als die druk van buitenaf toeneemt, voel je de liefde van Christus misschien niet. En daarom dat je nu op het puntje van je stoel moet zitten en goed moet opletten, want dit heb je straks nodig, want die druk gaat komen in je relatie, in je gezin, financieel, fysiek. Die druk gaat komen en je voelt je niet geliefd. En je gaat zeggen, waar is de liefde van Christus? Kan verdrukking, kan benauwdheid mij scheiden van de liefde van Christus? No way! Natuurlijk niet. En maar vervolging dan. Weet u, het was voor de eerste christenen een voortdurende vervolging. Maar het scheidde hen niet van de liefde van Christus. Integendeel, het bracht hen dichter tot Christus. Een evangelist in China die 4 keer gevangen heeft gezeten schreef: je moet weten dat we er trots op zijn als we worden gearresteerd. We verwelkomen de mogelijkheid om te lijden omdat het ons dichter bij Jezus brengt. Het zou niet bij ons opkomen om publiciteit te zoeken zodat we vrijgelaten zouden worden. De gevangenis is Gods trainingsschool om trouwe volgelingen te maken. Vervolging, je scheiden, integendeel. Het brengt je nader tot de Heer. Of honger, of naaktheid, gebrek aan eten en kleding, diepe armoede. Kan ons dat van de liefde van Christus scheiden? Nee. Of gevaar, of het zwaard, levensbedreigende situaties. Misschien zelfs een gewelddadige dood. Kan dat je van de liefde van Christus scheiden? Het geïmpliceerde antwoord is nee, nee. Weet u, ik heb menig christen over dit soort situaties of gevaren of moeite horen klagen. Hoe kan God nou toestaan dat mij dit overkomt? Als hij werkelijk van me houdt. Waarom krijg ik dan dit kindje? Waarom heb ik dan deze ziekte? Waarom staat het water me dan tot aan de lippen en sta ik financieel misschien met de rug tegen de muur? Waarom als God van mij houdt? Na alles wat mij is overkomen kan ik dat bijna niet meer geloven dat de Heer van me houdt. En natuurlijk, daar kunnen we ons emotioneel allemaal iets bij voorstellen. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, het is niet terecht. De Heer houdt van jou, ondanks je omstandigheden. Wat de noden in je leven ook zijn, dat is niet een implicatie dat de Heer niet meer van je houdt. En toch gaat het straks gebeuren in je leven. Dat het leven je met een geweldige dreun raakt. Het gaat gebeuren. En dan ben je geneigd om aan Gods liefde voor jouw leven te gaan twijfelen. En Paulus zegt nu: twijfel niet. Twijfel niet. Twijfel niet. Er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Hij houdt van jou. Geen van die noden is een aanwijzing dat de Heer niet meer van je zou houden. Geen van die noden kan je ooit scheiden van de liefde van de Heer. En daarbij, ik hoop dat je erbij bent, we zouden onszelf de vraag moeten stellen waar wij toch het idee vandaan hebben dat christenen geen problemen zouden hebben. Paulus citeert in vers 36 een gedeelte uit Psalm 44. Psalm 44, waardoor deze hele misvatting de helling opgaat. Lees maar mee, vers 36. Dat is dus een citaat uit Psalm 44. Zoals geschreven staat in Psalm 44. Want omwille van u, omwille van je geloofsverbondenheid met de Heer Jezus toegepast, worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Vervolging, tegenwerking, tegenslagen, pijn. Ze zijn niet nieuw voor de kinderen van God. Lees Hebreeën 11. Sinds mensenheugenis hoort het bij het leven van een radicale navolger van de Heere. Sommigen van hen leefden met voortdurende mogelijkheid om omwille van de naam om het leven te worden gebracht. Maar in plaats van dat het ons van de liefde van Christus scheidt, bewerken deze vervolgingen juist een groter bewustzijn van zijn liefde. In vers 37 zegt de apostel, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Meer dan overwinnaars. Letterlijk spreekt de Griekse tekst over hypernikomen. Als je dat zou moeten vertalen vandaag, zeg je super Nike's. Heb je Nike's? Dat is de letterlijke vertaling wat hier staat. In het Grieks staat er hyper, super, nikomen. Super Nike's. Super overwinnaars. Giga overwinnaars. Meer dan overwinnaar. En heb je dan gelezen wat er staat? In dit alles. Dus aan broeders en zusters die met hun vinger wijzen. Vervolging, pijn, lijden, vragen, noden in je leven. In dat alles. Niet omdat de Heer je eruit bevrijdt, niet omdat hij je daar verder voor houdt. Nee, het gaat allemaal over je leven komen. Maar in dat alles mag je een super Nike zijn. Iemand die overwint. Door de inwoning van de Heilige Geest van God. Meer dan overwinnaars. In de vurige oven van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Weet u, super overwinnaars overwinnen niet alleen hun vijanden, maar weten hun vijanden zelfs tot hun vrienden te maken. Het is immers niet alleen maar dat deze vijanden ons niet van de Heer en zijn liefde kunnen scheiden. Maar sterker nog, al deze moeite zijn instrumenten in Gods soevereine hand om ons te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 38, want ik ben ervan overtuigd. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Niets en niemand, zegt Paulus, kan ons in de tegenwoordige of toekomstige tijd, wat er ook gebeurt in de tegenwoordige of in de toekomstige tijd, wat er ook gebeurt in je leven, niets kan je scheiden van de liefde van de Heer. We zijn hier absoluut van verzekerd en veilig. Hier leren we een allerbelangrijkste waarheid. De reformatorische genadeleer, vijfde punt. Vijfde punt. De volharding van de heiligen. Dat betekent dat iemand die door de Heere God, herinner u de laatste overdenking, die door de Heere God gekend en voorbestemd en geroepen en gerechtvaardigd is, verheerlijkt zal worden. En daarom dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God in de Heere Jezus Christus. Dan is je verheerlijking gegarandeerd. En daar mag je, nee, daar moet je van overtuigd zijn. Dit moet je weten, want het is de voorwaarde, het fundament van geestelijke groei. Je kunt geestelijk niet verder komen, tenzij dit fundament in je leven vast ligt. De Heer is voor jou, jongen. Hij is jouw beschermer. Hij is jouw voorziener. Hij is jouw advocatenverdediger. Hij is jouw bewaarder. Laat me afsluiten met een gedeelte van het gebed van St. Patrick, de eerste bisschop van Ierland, omstreeks 450 na Christus. Christus zal mij schild zijn vandaag tegen gif, tegen vuur, tegen verdrinking en onheil, tot de dag van zijn heerlijke komst. Christus is naast mij, Christus is voor mij, Christus staat achter mij, Christus in mij, Christus onder mij, Christus troont boven mij, Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand, Christus als ik mij neerleg, Christus als ik ga zitten, Christus wanneer ik opsta, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die over mij spreekt, Christus in het oog van elk die mij ziet, Christus in het oor van elk die mij hoort. Vandaag sta ik op. Door een machtige, sterke, drie-enige God. Door het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest. Door te belijden. Één God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is voor u. Punt uit. Amen. Laten we samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat we met elkaar mochten nadenken over deze heilige woorden van u, die zo noodzakelijk zijn om te weten. En nu is het mijn gebed, Heer, dat u deze woorden in mijn en ons aller harten wil vastmaken. Want we weten dat de stormen gaan komen in ons leven, in ons huwelijk of in ons lichaam. Of financieel, of relationeel, hoe dan ook. Die stormen gaan komen. Broeders en zusters gaan lelijk doen. Vrienden gaan lelijk doen. En dan komt het erop aan. Geloof ik nu dit woord. Dat er niets is wat mij kan scheiden van uw liefde. Heren. Maakt u het vast in ons aller hart en leven. Opdat dat het fundament zal zijn. Uw genadewerk in ons leven. Het fundament waarop we groeien. En toenemen in genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Heren, als er hier iemand is, een jongen of een meisje, een man of een vrouw die u nog niet persoonlijk kent. Dan is het ons gebed dat u hem of haar te sterk zal worden. Dat zij ontdekt aan zonde en verlorenheid en onmogelijkheid om zichzelf te rechtvaardigen. Ontdekt worden aan de Heer Jezus Christus. En hem zullen aanvaarden als zaligmaker, als zondeverlosser. En als Heer en Koning van hun leven. Dat niemand van ons, Heren, verloren zal gaan. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.